De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Pauliense Wuster.
In deze aflevering van de Techniek Tour duiken we in de wereld van de CO2. We bekijken manieren om die uitstoot omlaag te brengen, maar we kijken ook naar hoe je de CO2 die wel wordt uitgestoten misschien kunt opvangen. We beginnen met het eerste, het voorkomen van CO2-uitstoot. Daarvoor kijken we naar de Power Nest. Het is een windturbine en zonnepanelen in één. Bedacht door Alexander Zuma, hij liet mij zijn uitvinding dan ook zien. En dat was op de dag van zomerstorm Francis.
Mooi is dat je nu heel goed ziet waar de windrichting vandaan komt. Nu komt hij meer uit het zuidwesten.
Ja, want er zijn twee naast elkaar. Dus de rechter die was net heel stil en nu is hij flink aan het waaien.
Ja, nu begint hij en die zit nu op de helft. Maar zoals je ziet gaat hij ineens heel hard draaien.
Ja.
Je hebt de perfecte dag uitgekozen, want vandaag is een storm. En we kunnen nu heel goed zien wat die doet en hoe die energie op aan het wekken is. Als hij op volle snelheid is, en dat is hij nu, dan wekt hij 3 kilowatt op. En we hebben vannacht gezien dat hij op het gegeven van de storm even een piek van 5 kilowatt haalde zelfs. Maar als dat gebeurt, dan gaat hij daarna meteen in de veiligheidsrem. Dan koelt de generator af en dan gaat hij weer langzaam opstarten.
Ja, want het te hard is ook niet goed voor een windturbine.
Nee, ja, er zit gewoon een veiligheid op en dan zou de generator te warm worden en dat zou niet goed zijn. Hij overleeft een orkaan, dus dat is het probleem niet, maar het is puur voor de hitte van de generator.
Ja.
Kijk, en nu gaat hij heel hard.
Oh ja, je hoort hem bijna, terwijl wij staan er toch echt flink wat meters vanaf.
Ja, je hoort een beetje. Het stormt ook wel heel hard.
Ja.
En we zitten er redelijk dichtbij. Hè. Normaal, dit is een gebouw van 2 verdiepingen. Normaal zitten we in een gebouw van 5 verdiepingen of hoger. Ja, en dan merk je dat eigenlijk niet. We hebben hier ook allerlei stalen gebouwen omheen. Dus je hebt wat meer weerkaatsing. En dan hoor je het wat beter.
Want we zijn hier op een vliegkamp, vliegbasis?
Vliegbasis Valkenburg van Rijksvastgoedbedrijf. En dit wordt herontwikkeld als kantoorgebouw. Dus het pand dat je daar ziet was eerst echt van de luchtmacht. En dat wordt nu een kantoorgebouw. We hebben hier 2 modules mogen plaatsen. Een corner module en een mid module. Die zijn net iets anders vormgegeven. En die vangen de wind anders binnen.
Oh ja, want de ene heeft wel een zijkantje en de andere niet.
Ja, en dat maakt het ook een hele mooie testlocatie voor ons hier. Om te kunnen laten zien wat het doet en hoe het werkt. En het gave is dus dat er zit een soort trechter aan de voorkant.
Ja.
Die haalt de wind naar binnen. En de wind die versnelt dan tussen de 140 en 160%. Dus met deze storm hebben we een klein orkaantje aan de binnenkant. en dat zie je ook. Dus de wind die wakkert aan en in één keer begint die goed te draaien.
Want voor de luisteraar die ziet dit natuurlijk niet. Het is een beetje een soort open rechthoekje met aan de bovenkant, denk ik, ja, we kunnen er net niet opkijken, maar zonnepanelen. En middenin dus een soort ronde windturbine. Het is
een
cilinder met daar omheen. Ja, halve rondjes.
We noemen dat een combinatie Savonius-Darius. En de binnenkant, dat zijn een soort schelpen.
Ja.
Die vangen de lagere windsnelheden op, waardoor die dus begint met draaien. En de buitenkant, dat is echt windmolenprincipe. Maar dan in een ronde vorm. En die pakt hem bij de hoge snelheid. Dus die wekt eigenlijk de echte energie op. En zoals we hier wat op afstand staan, het lijkt hij niet zo groot, maar hij is 4 meter hoog.
Je zei al de generator, zit die daar ook in, daaronder?
Ja, die zit dus helemaal onderin, onderaan die verticale kolom van de turbine. En verder zit er nog een kast op het dak met alle inverters en dergelijke. En dan gaat het direct het gebouw in, dus dan voorziet het voor alle elektrische voorzieningen.
Zou je dan eigenlijk, stel je hebt dit op je huis of een woonflat staan, hoef je dan nooit meer fossiele brandstof of een andere manier andere elektriciteit te gebruiken?
Ja, er is natuurlijk beschikbaarheid van energie. Dus het is niet zo dat we het hele jaar door zoveel opwekken. Maar het gaat altijd met pieken.
Ja.
Dus op dit moment, de gebouwen waar wij mee bezig zijn, die blijven wel aangesloten aan het net.
Mm-hmm.
Een accu is eigenlijk nog te duur om erbij te zetten. Maar daar zou je het mee kunnen doen.
Ja, want dit wordt niet opgeslagen.
Nee, dit wordt op dit moment niet opgeslagen. Dus dit gaat nu eigenlijk direct het gebouw in. En als je PowerNest op het hele dak toepast op een flat... Mm-hmm. Dan zou je een gebouw tot 14 verdiepingen... zou je het hele jaar... dus alle elektriciteit van het hele jaar kunnen voorzien. Maar niet alle piekmomenten van verbruik. Op dit moment zijn we aan het installeren in Eindhoven... op een toren van Trudo Woningstichting.
Ja.
Gebouw van 70 meter hoog. Ja, het waait best al hard. Ja.
Hopelijk verstaat de luisteraar alsnog. Ja.
Een gebouw van 70 meter hoog, ja. Strijp S. Daar komt een het hele dak wordt daar gebruikt voor PowerNest. 4 windmolens en 20 bij 20 meter dak. In Rotterdam aan de Maas voor Blauwhoed en Stebru gaan we in het Eden District gaan we 3 modules plaatsen. Dat voorziet bijvoorbeeld 29 appartementen van het gebouw. In Eindhoven 75 appartementen. Dus dat zijn behoorlijke toevoegingen. Van,
en zijn dat dan modules van ongeveer zo'n omvang of zijn die groter?
Ja, dus dit is onze standaard module. Ja? 7,2 bij 7,2 meter. En hier zit nog een extensie aan vast van 3,6 meter. En zo kun je dat eigenlijk zien als Lego-blokjes... waarbij we elk plat dak van elke grootte kunnen invullen met deze Lego-blokjes. En dan eventueel een tussenstukje als het afwijkt. Dus we kunnen van een flat, hè, de gebruikelijke flat die je ziet... daar kunnen we eigenlijk het hele dak van vol zetten... waardoor je echt een optimaal het hele dakoppervlak kunt gebruiken om energie op te wekken. En gemiddeld levert dat dan 6 keer meer energie op... dan de huidige manier dat we zonnepanelen op de daken leggen van hoogbouw.
En hoe kom je eigenlijk op zo'n idee? Want zonnepanelen op een dak, daar denken mensen wel over na. Windmolens, dat zie je ook. Maar een windmolen en zonnepaneel in één, dat heb ik nog niet zo vaak gezien.
Ja, het is als wij het aan mensen laten zien, dan denken ze altijd van waarom bestaat het nog niet? Het is eigenlijk heel logisch om die combinatie toe te passen. Technisch gezien, ook architectonisch gezien, want het past echt bij een gebouw als je het helemaal bovenop het dak zet. Hoe kwam ik op dit idee? Dat is eigenlijk al 10 jaar geleden. Toen deed ik mijn PhD aan de University of Miami. En daar eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, door de frustratie van het airconditioning gebruiken in Amerika.
Ja, want dat doen ze daar overal de hele tijd.
Precies. Ja. En de ramen en deuren staan open terwijl de airconditioning blaast. En als je een restaurant ingaat, hou je het geen 3 minuten binnen vol omdat het gewoon te koud is. Die frustratie die bracht mijn achtergrond als architect en als constructeur eigenlijk naar een tekentafel van hier moeten we iets gaan doen. En combinatie van wind en zon was gewoon heel logisch voor mij. En zo heb ik dat geïntegreerd. En kwamen we juist op voordelen met de funnelwerking en de koeling van panelen ook. Want de panelen worden in de zomer gekoeld door de wind. En dat levert weer meer op.
Maar door die turbines die eronder zitten, die koelen het dan?
Ja, dus wij leiden de wind onder de panelen door.
Ja.
En daardoor worden ze eigenlijk het hele jaar door gekoeld. En daardoor zijn ze beter in efficiëntie.
Oké, dus normale zonnepanelen die op daken liggen... die zouden efficiënter zijn als ze gekoeld werden?
Ja, want als je ze gewoon op het dak ligt... liggen ze eigenlijk uit de wind. En wij zetten ze in de wind. Dus dat is het verschil.
Ja, maar dan zou je wel... want hier, je wekt wel stroom op die zonder CO2-uitstoot. Maar uiteindelijk op die piekmomenten moet je alsnog naar gewone elektriciteit. Is dan wel, je zegt, een accu is nu nog te duur vooral. Is dat het grootste probleem?
Ja, het grootste probleem is dat we als we naar energieopwek kijken... altijd naar terugbetaaltijd kijken.
Mm-hmm.
En niet naar andere facetten als beschikbaarheid en dergelijke. En duurzame opwek en decentralisatie van energie. Als je naar de stad als geheel kijkt... en we gaan steeds meer elektriciteit gebruiken in de stad... in 2030 ongeveer 4,5 keer meer dan vandaag... en je gaat dat allemaal buiten de stad opwekken en naar binnen pompen... dan zou je dus het hele grid moeten upgraden. Dat zeggen de grid managers in Nederland ook. En die kosten die daarbij komen kijken, die zijn torenhoog. En terwijl de grootste energieverbruikers in de stad, dat zijn de hoge gebouwen. Ja, die op het kleinste oppervlak gebruiken die het meeste energie. Dus daar moet juist een decentrale energievoorziening komen. En die moet ook het hele jaar door beschikbaar zijn om energie op te wekken. Nou, en daar is PowerNest de oplossing voor om vanuit zon en wind op hoogbouw 6 keer meer energie op te wekken. En dan gebouwen tot 14 hoog energie neutraal te maken.
Want je zegt tot 14 hoog. Als het een hoger gebouw is, dan werkt het niet goed. Begrijp ik dat?
Nee. Wij wekken dus 14 verdiepingen op. Als je naar 20 gaat, ja, dan hebben er 6 pech. Zo zou je het kunnen zien.
Ja, precies.
Dan wekken we niet het voor het hele gebouw, maar dan wel 60%.
De wind komt er wel.
Ja,
precies.
BNR Nieuwsradio. De Techniektour.
En van zon en vooral heel veel wind gaan we nu naar waterstof. Bij TNO in Delft werken ze aan een manier van waterstof maken zonder CO2-uitstoot. Ik word rondgeleid in het lab door principal scientist Earl Goedheer.
Waterstof is iets wat de industrie heel veel nodig heeft. Ik denk dat we allemaal gehoord hebben over waterstof. En dan kan je heel veel verschillende manieren maken. Tegenwoordig maak je waterstof. De industrie bijvoorbeeld op de Rotterdam maakt waterstof door eigenlijk methaan, aardgas, om te zetten naar waterstof. Maar dan krijg je automatisch CO2 vrij. Dat is gewoon die twee horen bij elkaar, als het ware. En natuurlijk, het waterstof kunnen we goed gebruiken, maar de CO2, dat is eigenlijk het probleem. Dus je wil eigenlijk een techniek hebben waar je dus waterstof kan produceren zonder CO2-uitstoot. Nou, dat kan je doen op verschillende manieren. Hè. De meest bekendste is elektrolyse. Men pakken water, steken een elektrode erin en je maakt waterstof.
De meeste mensen kennen.
Ja, inderdaad. En er wordt heel veel over gesproken natuurlijk. Maar het probleem is eigenlijk, ik heb al heel veel elektriciteit nodig. Stel je voor, Tata Steel, onze grote staalplant in IJmuiden, die wil met waterstof staal maken. Dat kan, ijzer maken. Maar dan heeft ze wel 70% van alle elektriciteit nodig die geproduceerd gaat worden op de Noordzee bij 2030. Dus je kan je voorstellen,
dat is best wel wat.
Daar is best wel wat.
Willen we ook wat anders mee doen.
Ja, en die elektriciteit hebben wij gewoon niet. Want wij willen in 2030 ook onze elektrische auto's rijden. En we willen onze warmtepompen bedrijven. En we willen nog veel meer.
Ja.
Dus die elektriciteit hebben we eigenlijk niet. Dus, maar we hebben nog steeds die waterstof nodig voor de industrie. Die wil het voor allerlei producten gebruiken. Nou, wat kunnen we dan doen? Is eigenlijk teruggaan naar het aardgas. Het aardgas is natuurlijk een molecuul waar waterstof in zit.
Ja.
En kun je nou die waterstof eruit halen zonder CO2 te produceren. En dat is eigenlijk wat we hier aan het doen zijn. En dat kan je doen door middel wat wij noemen pyrolyse. Pyrolyse is niks anders dan dat je iets heel erg warm maakt. Zonder aanwezigheid van zuurstof. Je gaat niet verbranden, je maakt het gewoon heel erg warm. Als je gewoon aardgas pakt en je gaat naar temperaturen boven de 1000 graden. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan vanzelf? Is methaan gaat zichzelf kraken. Dat is eigenlijk een kraakproces.
Ja.
Naar koolstof en naar waterstof. Nou ja, dat is eigenlijk wat we willen hebben. Hè. Je wil waterstof hebben, perfect kunnen gebruiken. Maar koolstof, dat kunnen we ook overal voor gebruiken. Dus ik kijk naar jou en ik zie overal die zwarte draden van onze kabels en de microfoon.
Ja.
Daar zit allemaal koolstof in. Als ik kijk, waarschijnlijk ben je gekomen met de auto.
Ik ben gekomen met de auto, ja.
Ja, dat is dus je autobanden zit koolstof in. Koolstof wordt heel veel gebruikt. Dus als je nou een keer, als dat proces voor je krijgt, dan pakken we aardgas. En die kraken we dus naar waterstof en naar koolstof. En de koolstof kan je gebruiken voor allerlei producten. En de waterstof kunnen gebruiken. Nou, nu hebben we dus waterstof gemaakt uit aardgas zonder CO2-uitstoot. En dat is waar het om draait.
Waarom doet dan nog niet iedereen het? Want dit klinkt als een hele makkelijke oplossing.
Het heeft eigenlijk gewoon mee te maken met kosten.
Ja,
en
okay.
Het is natuurlijk, als je gewoon kan doen op basis van methaan en je gaat de conventionele route gaan, dat is goedkoper om het maken van waterstof.
Ja.
Als ik nou ga kijken naar prijzen, gewoon het klassieke systeem is ongeveer 1,5 euro de kilo voor waterstof.
Ja.
Als ik ga kijken naar elektrolyse, dus met behulp van elektriciteit te maken, dan moet je denken aan op termijn 3 of 4 euro de kilo.
Ja, en dit?
Waterstof. En dit is een technologie waar je rond de 2,5 euro de kilo zit zitten.
Is het eigenlijk voordeliger dan een methode waar we het veel over hebben?
Ja, inderdaad. Maar als nadeel is wel, alles heeft voor- en nadelen. Het nadeel is natuurlijk dat wij fossiele bronnen gebruiken.
Je hebt het aardgas wel nodig.
Ja, maar we hebben geen CO2-uitstoot.
En dat is niet het enige voordeel. Je maakt ook koolstof met een hoge zuiverheidsgraad.
En hoe doen we dat? Dus door gebruik te maken van wat wij noemen molten metal. Gesmolten metalen.
En dat gebeurt eigenlijk hierin. Ja?
Als je kijkt wat hier eigenlijk in zit in deze reactor. Daar zit een gesmolten metaal in.
Ja.
En bij hoge temperatuur brengen wij aardgas naar binnen. Methaan.
Ja.
En die methaan die wordt als het ware afgebroken door het gesmolten metaal. Naar waterstof en naar koolstof. Dus die gesmolten metaal heeft eigenlijk twee functies. De eerste functie is warmte gaan toevoegen. Mm-hmm. De tweede functie is eigenlijk het maken van zeg maar, het katalytisch proces te bedrijven. En dan komt er koolstof uit. Maar dat is nog niet echt de grootste toevoeging die wij als TNO hebben bijgedragen. Mm-hmm. Is eigenlijk een wasproces ontwikkeld hebben. Dus wat wij doen is eigenlijk bovenop het gesmolten zout, gesmolten metaalbedje, doen wij een laag gesmolten zout. Nou, wat gebeurt er nou? De koolstof die je net gezien hebt, die is lichter. En die drijft omhoog door de gesmolten metaalbed heen. En die gaat dan door het gesmolten zoutbed heen.
En dan wordt het gefilterd op het...
Ja, is waar. Inderdaad, hij wordt gewassen. We wassen als het ware de onzuiverheden uit door middel van die gesmolten zoutbed. En dan kun je heel gemakkelijk de koolstof uit die gesmolten zoutbed hebben. En hebben we echt een hele hoge kwaliteit van koolstof.
En dat is dus voor de industrie eigenlijk hoog genoeg om inderdaad banden of draadjes of wat dan ook van te maken.
Ja, inderdaad. En dat is ook wat je hier nou ziet. Hè. Kijk, wat eruit komt is waterstof komt er nou uit. Dat komt er gewoon als gas eruit zetten. En dat is ook wat daar borrelt eigenlijk.
Die witte vloeistof die ik zie borrelen, dat is de waterstof?
Daar zit een beetje waterstof in. Dat is eigenlijk, als je het gaat omzetten, dan komt daar de waterstof en die komt daaruit uitgeborreld. En wat doen wij nou hier als onderzoek? Nou, we kijken hier nou, wat is nou de beste gesmolten metalen? Wat is nou de beste gesmolten zout? En dan gaan we het opschalen. En opschalen is niks anders.
Dit is ongeveer net iets groter dan wij zijn, deze reactor. Ik neem aan dat als je het industrieel gaat gebruiken, het iets groter wordt.
Juist, inderdaad. En dat noemen we opschalen. En dat is eigenlijk wat we hier naartoe aan het kijken zijn. Naar hoe kunnen we nou dat soort processen groter kunnen maken. En vaak krijg ik vragen van jongens, je hebt een leuk idee en het werkt in het lab. En hoeveel tijd gaat nou kosten voor het echt gerealiseerd kan worden? Mm-hmm. Nou, dan moet ik toch heel vaak mensen teleurstellen. Want het kost best wel wat tijd.
Ja.
Maar je moet al die stappen doorheen gaan naar een grotere schaal. En nog een grotere schaal, nog een grotere schaal. Dus het kan gemakkelijk 10 tot 15 jaar duren voordat het echt commercieel gebruikt gaat worden. En het heeft mee te maken dat eigenlijk de processen waar we waterstof mee willen maken, dat het steeds groter en groter wordt. Maar we mikken eigenlijk dat onze eerste commercialisatie, zeggen we de eerste commerciële demo, noemen we het even zo, tussen 2025 en 2030 gaat plaatsvinden. Dus we hebben
relatief rap nog.
Maar voor het dan echt toegepast wordt, dan praten we na 2030 ervoor. Maar dat is gewoon ter tijd die wij nodig hebben om een technologie te kunnen volmaken eigenlijk.
Nee, hier wordt methaan ingebruikt, aardgas. Ja. Is dit dan iets wat we in de overgangsjaren gaan gebruiken? Of zou je uiteindelijk misschien willen naar iets wat en geen CO2 uitstoot, maar waarbij je ook geen fossiele brandstof meer gebruikt?
Daar kom ik terug op het product weer maken. We maken twee producten, waterstof en koolstof.
Ja.
Koolstof over 30, 40 jaar gaan we nog steeds koolstof gebruiken. We praten heel vaak over decarbonisatie van de industrie.
Mm-hmm.
Maar over 30 jaar gaan we nog steeds onze materialen, kijk naar onze kleding, daar zit koolstof in. Als ik kijk naar onze schoenen, daar zit koolstof in. Dus je gaat altijd behoefte hebben aan koolstof. Wat we moeten doen, is zorgen voor dat die koolstof duurzaam wordt. Dus dat die circulair wordt.
Ja.
En dan nog kan deze technologie daarvoor bijdragen, daarvoor leveren. Maar,
ik
kom weer terug op jouw vraag. Van waar zie ik hem voornamelijk zitten? Ja, ik zie hem voornamelijk inderdaad in het tijdspad tussen 2030 en 2050. En daarna moeten we echt gaan nadenken over meer circulaire concepten. Want dat is wel heel erg belangrijk.
Ja,
want we hebben die koolstof nog steeds nodig in de toekomst namelijk.
Ja, en nu is er al een grote winst met dat je die CO2-uitstoot voorkomt.
Ja, en dat is echt behoorlijk veel. Hè? Als ik kijk naar hoeveel CO2-uitstoot nou gemoeid is met waterstofproductie. En als we dan deze technologie kunnen toepassen in Nederland. Dan praten we over miljoenen tonnen CO2 daarmee kunnen besparen. Terwijl nog steeds een business case, een bedrijfsvoordeel oplevert voor de bedrijven. En dat is eigenlijk de crux van hiervan. Is dat we proberen een systeem te ontwikkelen waar het zowel sustainable is qua milieu. Hè, minder of geen CO2-uitstoot. Als wel een bedrijfsvoordeel is. Want anders kan een bedrijf nooit investeren erin.
Je mag er nog niet te veel over zeggen volgens mij. Maar daar zijn je nu mee bezig om te kijken om dat op te zetten.
Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, de eerste resultaten die we nou krijgen zijn zeer veelbelovend. En ik ben zeer benieuwd als wij een keer opnieuw met elkaar praten in 2025. En ik kan zeggen van, goh, herinner je nog deze schaal?
Die ene reactor waar we naast stonden.
Ja. Anderhalf meter hoogte. Daar zie je er eentje staan van 12 meter hoogte. En dat zou echt geweldig zijn. Dat is iets waar ik persoonlijk gezegd ook wakker van ligt. Hè? Om dat te kunnen bereiken. Hoe doe je dat nou eigenlijk?
BNR Nieuwsradio. De Techniektour.
En vanuit het lab in Delft gaan we naar de studio in Amsterdam. Daar gaan we het hebben over CO2-opslag. En dan niet dat je CO2 ergens in de grond stopt, maar CO2 vangen in een steen. Sven Jensen van Stichting Climate Cleanup ziet hier een oplossing in.
Je hebt iets meegenomen voor mij. Ja, ik weet niet helemaal hoe ik het moet omschrijven. Het is een wekpot met daarin ja, een beetje grijzige vloeistof en wat blaadjes erbovenin. Wat is het?
Ja, dit is olifijn.
Ah, want ik dacht dat het een steen was, olifijn.
Nou, een steen, wat er gebeurt met een steen als die onder invloed van regen en zon, mm-hmm. die wordt langzaam zand. En
ja, hier, precies.
Je kan het horen.
Ja.
Een zakje
dit is
met
een
zand.
Strooizakje, ja. Nu is het dan zand, maar het was een steen. Waar wordt het gewonnen of waar zit het in de aarde?
Je moet je voorstellen, de helft van de aardkorst, dus de helft van waar we op staan, bestaat uit olifijn. Uit dit gesteente. En aan de oppervlakte zie je het niet zo. Echt mm-hmm. Precies aan de oppervlakte, omdat het namelijk heel snel reageert met CO2. Nou, in een tijd waarin we nu leven, is dat heel fijn.
Ja.
Want als het reageert met CO2, wordt het eigenlijk voor de eeuwigheid gebonden en opgeruimd. Dus daarom heten wij ook climate cleanup, omdat we de CO2 willen opruimen. Stel je voor dat je dit zand, wat dus CO2 opneemt, gaat gebruiken in plaats van ander zand. Bijvoorbeeld om zeeweringen te maken.
Ja.
Dan sla je allerlei vliegen in één klap. En we hebben als Nederland hebben we echt de technische kennis en de praktische kennis en het ondernemerschap in huis om dat te doen.
En er worden volgens mij op sommige plekken nu ook proeven gedaan hiermee. Ik dacht ook op Texel, op het strand.
Jazeker, in Texel is Niels gevestigd. Die werkt aan een olifijnonderzoek naar gebruik mm-hmm. van olifijn met name in zee. Deltares, een van onze grote delta-onderzoeks. Bureaus werken ook al jarenlang aan olifijnonderzoek. Echt al ruim 10 jaar. En op Texel zouden wij het heel leuk vinden om een strand te maken op enige schaal. Waar we de effecten van olifijnzand op ecosystemen gewoon kunnen gaan zien.
Er zijn wel twijfels of je olifijn in contact wil laten komen met bijvoorbeeld landbouwgrond. Omdat er bij de verwering ook nikkel vrijkomt. Daarom moet dat onderdeel hiervan nog beter worden onderzocht, zegt Sven.
Moet je gewoon in de praktijk kijken wat de effecten zijn op een landbouwsysteem. Maar voor bijvoorbeeld het aanleggen van zandpaden. Of in Rotterdam is er een metrolijn waar, mm-hmm. Waar olifijn gewoon is toegepast. Dus ja. Als bouwstof is het, kan het probleemloos worden toegepast. Alleen daar waar je eten gaat verbouwen, is het goed om naar die moeten die effecten beter worden onderzocht. Dus daar is nog onderzoeksgeld voor nodig.
Je zegt, we zouden graag een groot deel van het strand bij Texel daarmee ook behandelen. Hoe ver is dat? Gaat dat al gebeuren? Of zijn dat nog plannen waar iemand toestemming voor moet geven of geld voor moet geven?
Nou, het is allebei. Ja. Toestemming, geld, maar het is dus heel leuk omdat het zo lang eigenlijk buiten beeld is gebleven. Zijn er nu enorme mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. En waarop het land al, gek genoeg, het land is dus lastiger, maar daar zijn veel testen al gedaan, maar op zee eigenlijk niet.
Nee.
Dus we werken samen met de Amerikaanse organisatie. Werken we aan testen op het strand. We hebben eigenlijk twee dingen nodig. Dus een goed onderzoek en geld daarvoor. Om te kijken wat er precies gebeurt op een strand.
Ja.
En ik wil graag oproep doen ook aan iedereen in Nederland die met zand werkt. Mag dat?
Dat mag, ja. Ik kan altijd kijken of ik op het gebruik. Het ligt een beetje aan wat de oproep is natuurlijk. Hè? Of het mag, maar ik zou er gewoon voor gaan.
Als u dit hoort, is het er niet uitgeknipt. iedereen in Nederland die werkt met zand zou willen vragen. Wij zoeken plekken om olifijn te gebruiken. Dus als je werkt met zand en je staat open voor het oplossen van het klimaatprobleem, dan neem even contact met ons op. Je kan zand in de meeste gevallen probleemloos vervangen door olifijnzand. En dan ben je niet alleen weg aan het aanleggen, bijvoorbeeld, maar ook het klimaatprobleem aan het oplossen.
En met deze oproep zijn we aan het einde van deze aflevering van de Techniek Tour. Andere afleveringen kan je terugvinden op onze website of in de BNR-app. En volgende week weer een verse aflevering en dan weer met Carlijn Meinders.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.